Nogmaals een hele goede kerstavond allemaal. Mijn naam is Jan Bik. En ik wil jullie toch ook hartelijk welkom heten in deze toch wel speciale dienst. We luiden vanavond af als het begin van het kerstfeest. Want morgen wordt er ook hier in de kerk in Hattem het kerstfeest gevierd. Maar niet alleen in de wereld, hier, maar eigenlijk ook in de hele wereld, wordt feest gevierd. En hoe dat feest hier in de kerk morgen eruit ziet, daarvoor moet u morgen hier naartoe komen. En iedereen is van harte uitgenodigd. Ook heet ik iedereen welkom die hier te gast is voor het eerst. Laten we er een mooie, fijne avond van maken. Nogmaals bedankt Gelegenheidskoor. Het waren mooie liederen en ik heb wat appjes voorbij zien komen. Het heeft heel wat voeten in de aarde om dit voor elkaar te krijgen. Echt waar. Nogmaals, fijn dat jullie er zijn. En even weg van de drukte, even weg van de voorbereidingen voor het kerstfeest morgen. Het geeft toch allemaal best wel wat stress, het kerstfeest. Want laten we eerlijk zijn, we hebben zonder het volledig te beseffen toch wel een heleboel mensen blij gemaakt. De slager hebben we blij gemaakt, de slijter hebben we blij gemaakt, de bakker hebben we blij gemaakt met hun kersttollen die ze aan ons konden slijten. En de verkoper zullen we wel derde kerstdag weer ergens lezen. En die omzetten, ja, die zullen wel sky high zijn, denk ik. Maar vanavond gaan we even afstand nemen van dat alles. Want het kerstfeest vieren, dat is een hele serieuze zaak. We gaan horen over de geboorte van de Zoon van God. En die Zoon van God, die is God zelf. En dat is een mysterie dat we misschien nooit helemaal kunnen begrijpen, maar toch geloven. Het thema van vanavond is: kom, laten wij aanbidden. En we gaan straks naar het Magnificat, het loflied van Maria kijken. We gaan dat lezen. En we gaan stilstaan bij het 46e en het 47e vers daarvan. Maar ik wil beginnen met een andere tekst. Het is deze tekst, 1 Timotheüs 3 vers 16. Daar staat: en buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht, van het christelijk leven, betekent dat. God is geopenbaard in het vlees. Hier heb je de geboorte. Is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in de heerlijkheid. God is geopenbaard in het vlees. Dit is de geboorte van Christus. Het voert nu wat te ver om gedetailleerd in te gaan op de tekst. Maar in het kort komt het hierop neer. In deze tekst wordt het verdere leven van Jezus Christus hier op aarde samengevat. Zijn dienstbaarheid zien we hier, zijn bediening zien we hier, en de plaats waar hij naartoe is gegaan zien we ook hier. En God werd als mens geboren in de persoon van Jezus Christus. Met andere woorden... Jezus, de Zoon van God, is zichtbaar gemaakt door God. Is zichtbaar gemaakt aan de wereld door God. Hij is de redder en is de verlosser van de wereld die geboren is. En God had daar een doel mee. Het doel is, en was natuurlijk, te redden, de mensheid te redden van het oordeel van God. We spreken als christenen best wel vaak over redding. Eigenlijk best heel vaak over redding. Maar we vergeten de vraag te stellen: waar word je dan van gered? Daar wordt in de kerken weinig over gesproken. Jezus werd geboren namelijk om de mensheid te redden van het oordeel van God. En dat eeuwig oordeel brengt de mensheid die de Heer Jezus afwijzen of afwijst tot een eeuwig doorbrengen in een plaats die de Bijbel de hel noemt. En dit is een plaats waar eeuwige ellende plaatsvindt. En heel veel mensen zeggen dan ook, ja, maar God is liefde. Hij zal dat nooit doen, dat eeuwig oordelen. Je hebt een beetje gelijk. God is liefde. Dat klopt. God heeft zijn zoon geboren doen worden. Die alle zonden van de mensen op zich zou nemen. En zo de mensheid ook redt. En ik zie de mensen denken, ja, moet dat nou hè, vanavond zo verteld worden op deze kerstavond? Het is al zo gezellig. Maar ja, dat moet wel verteld worden. Want dit is de ware kerstboodschap. We zijn namelijk gebonden aan het woord van God zelf, zegt Paulus. En zo is het ook. Wij mensen horen het hele evangelie te prediken. Paulus zegt in Handelingen 20 vers 8 of vers 27. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Dat is het hele evangelie. En iedereen die in de Zoon van God gaat geloven, gaat daarom ook gered worden. En krijgt daardoor het eeuwige leven. Waar? Bij God in de hemel. Want, dat is een hele bekende tekst die we gaan horen en gaan lezen. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is de geboorte. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Hier heb je het. Het onder het oordeel van God komen. Maar eeuwig leven heeft. Je komt dan niet onder het oordeel van God. Weet je. De Zoon van God, de Heer Jezus, bestond al lang voordat hij mens zou worden. Hij leefde al lang daar bij de Vader. Jezus heeft als de Zoon van God namelijk altijd al bestaan. En daarom kon hij ook redden. En daarom kon hij ook verlossen. Want hij heeft altijd zonder zonde geleefd. En ik wil nog een tekst noemen. 1 Timotheus 3 vers 16. Want wij mensen kunnen dat eigenlijk helemaal niet begrijpen. Wij begrijpen er zo weinig van. En dan staat in het 16e vers van 1 Timotheus 3. En buiten alle twijfel, groot is het, wat? Het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees. Hier heb je het weer, de geboorte. Is gerechtvaardigd in de geest. Is verschenen aan de engelen. Is gepredikt onder de heidenen. Is geloofd in de wereld. En is opgenomen in heerlijkheid. En omdat wij deze tekst kennen. En het verdere verloop van het leven van Christus op aarde ook weten. Dan kunnen wij niet in de kribbe kijken. Daar is die. Zonder te kijken zoals de herders daarnaar keken. Zonder te kijken zoals de wijzen daarnaar keken. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen niet op diezelfde manier kijken. Want als wij straks in gedachten bij de kribben stilstaan. Als wij over de schouders van de herders meekijken. En later over de schouders van de wijzen meekijken. En hem met eerbied en ontzag aanbidden. In het zingen van onze liederen. Maar ook op andere wijze, daar kom ik straks nog op terug. Dan gedenken wij ook, natuurlijk op de eerste plaats zijn geboorte. Maar zien ook, omdat wij zijn leven kennen, zijn lijden. Zijn dood zien wij ook. Zijn kruisiging. Maar ook zijn opstanding, maar ook zijn hemelvaart. Dan gedenken we eigenlijk iedere eerste van de maand tijdens het avondmaal. En ja, de Heer Jezus werd als mens geboren. En was van eeuwigheid al bij de Vader in de hemel. Johannes 8 vers 58 dat zegt. Jezus zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, wat zegt hij? Ben ik. Johannes 17, vers 5. En nu verheerlijk mij, Vader, u, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld was. Nog eentje. Johannes 14, vers 9. Jezus zei tegen hem, ben ik al zo'n lange tijd bij u en u kent mij niet, Filippus? Als je dadelijk in de kribbe kijkt en hem aanbidt, in de wieg kijkt van de Heer Jezus, wie zien we dan? We zien God. Wie mij gezien heeft, staat er, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? De Heer Jezus, kunnen we concluderen, heeft altijd al bestaan. En dat gegeven moeten we voor ogen blijven houden, ook bij het vieren van de geboorte van Christus. En bij die geboorte speelt de engel Gabriel een hele grote rol. Hij is de engel die voor God staat. En deze engel heeft zich eerst getoond aan Zacharias, de aanstaande vader van Johannes de Doper, en daarna aan Maria. En aan Zacharias vertelt hij dat hij vader zal worden. En dat hij, zijn vrouw zwanger zou worden op hoge leeftijd. En ook toont Gabriel zich aan Maria, aan wie hij vertelt dat ook zij zwanger zal worden. En wel zwanger zal worden terwijl ze nog maagd is. Ja, zwanger worden. Ja, maar van wie dan, vraagt ze. Want ze gaat de baby Jezus in haar buik dragen zonder tussenkomst van een menselijke vader. En God gaat daar zelf zorg voor dragen. En die baby die Maria draagt, is God. En dat is al een wonder op zich. En Maria gelooft Gabriel. En dan gaat ze op een gegeven moment haastig naar haar nicht Elisabeth toe. He, want deze twee nichten zijn namelijk tegelijkertijd zwanger. En twee dames die zwanger zijn, ja, die hebben natuurlijk wel wat te bespreken. En dat doen ze ook op een geweldig mooie manier. En de twee dames die ontmoeten elkaar op een gegeven moment. En eerst groet Maria Elisabeth. En dan roept Elisabeth met luide stem. Gezegend, even kijken, waar zitten we, vergeet wat denk ik. Elisabeth, zij roept met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Here naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloof heeft, want wat haar van de kant van de Heer gezegd is, zal volbracht worden. Wauw. En in reactie op wat Elisabeth haar onder invloed van de Heilige Geest verteld had, zei Maria het volgende. En hier komt die lofprijzing. Die lofprijzing. Die aanbidding. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verheugd. Hongeren. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Vandaag leggen we de focus op deze twee versen, vers 46 en vers 47. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot. En weet je wat zo opvalt in deze tekst? Dat is de houding van Maria. En dat mag een voorbeeld zijn als wij ook onze Heer en Heiland aanbidden. Haar aanbidding van Maria, die zit heel diep in haar. Ze zegt, mijn ziel maakt de Heere groot. Haar geest, haar emotie, haar wil, haar hele hart is betrokken bij die aanbidding. Met andere woorden, echte aanbidding zit aan de binnenkant, zit in je innerlijk. En dat maakt dat Maria God kan loven en kan prijzen. Het is een hele spontane reactie op haar grote verwondering voor wat God aan haar gedaan heeft. En daarom is het zo belangrijk dat je motieven tegenover God ook werkelijk oké zijn. En de psalmist, die is zich daar maar al te goed van bewust. Want wat zegt hij? Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Je innerlijk moet wel oké zijn. En dan kun je echt met een gerust hart aanbidden. Kortom, aanbidding, dat komt uit je diepste innerlijk. Het komt vanuit je diepste binnenste. Maar aanbidding komt niet alleen vanuit je innerlijk. Maar het is ook behoorlijk intens. Het is intens. Want wat was ook alweer de tekst? Mijn ziel maakt de Heere groot. En let op dat woord groot. In vers 46. Mijn ziel maakt de Heere groot. In het Grieks betekent dat. Staat een woord megaluno. Dat betekent mega groot maken. Mega groot maken. Het is iets wat gewoon en steeds weer toeneemt. Het wordt groot gemaakt. Het is God verheerlijken. Het zwelt aan. Het is een voortdurend aanzwellen. En dan zien we vers 47. En mijn geest verheugt zich. Hier zien we dat haar geest zich verheugt. Met andere woorden, die blijdschap die begint in je denken. In je geest. Het is extreme blijdschap die ze toont. Voor Maria is niets oppervlakkig. Dit is een spontane uitbarsting over een overgelukkig hart. In een overgelukkig hart. Want ware echte aanbidding is namelijk spontaan. Het is niet geregisseerd. Het is oprecht. Het is niet kunstmatig. Ware aanbidding is op God gericht, niet op jezelf gericht. Ware aanbidding is de eer van God zoeken. En wat zien we nog meer? We zien ook dat echte aanbidding een gewoonte is. Kijk maar. Mijn ziel maakt de Heere groot. Deze tekst staat in de tegenwoordige tijd. Dus gaat het hele leven door. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Mijn ziel verheerlijkt voortdurend God. Voortdurend de Heere God. Met andere woorden, van Maria kunnen we gerust zeggen en stellen en aannemen dat het haar manier van leven was. Het was een doorlopend groot maken en loven van God. En nu wij nog, Trouwens, dit gegeven herinnert er ons eraan dat Maria haar hele jonge leven lang Ze is misschien 13 of 14 jaar. O God, groot maakte. Ze kende namelijk de Heilige Schrift, die ze ongetwijfeld in de synagoge heeft horen lezen. Want daar ging je naartoe om te horen. De mannen lazen daar om de beurt uit die Heilige Schriften. En ze besefte het toen nog niet, maar later zou haar zoon, die ze in haar buik droeg, ook in die synagoge, daarin in Nazareth, uit de Schrift voorlezen. Ze had het schriftwoord al lang gehoord. Maar hoe had ze kunnen bevroeden dat Jezus daar ook eens zou staan? En wat las Jezus toen hij voor het eerst in zijn bediening stond? Lucas 4, vers 18 en 19. De geest van de Heere is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft hij mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Dit is wat er gebeurt nadat Christus is geboren. En hoe mooi past alles niet in elkaar. En dit is ook de reden dat Jezus geboren werd, deze tekst. Hoe machtig is onze God niet. Hij dirigeert, hij arrangeert, hij harmoniseert. Wat doet hij? Hij harmoniseert werkelijk alles wat er in de wereld gebeurt. Alle gebeurtenissen en omstandigheden. En waarom gebeurt dat? Om zijn doel te bereiken. Door zijn eigen soevereine wil harmoniseert hij ook de gebeurtenissen rondom de geboorte van Christus. Klaas had vanochtend over allerlei dingen gesproken in het Oude Testament. En dat komt allemaal bij elkaar bij de geboorte van Christus. Ruim 330, geloof ik, rond de 300 profetieën zijn uitgekomen alleen al bij de geboorte van Christus. Er zijn zoveel factoren betrokken geweest bij de geboorte van Christus. Naast Jozef en Maria is er ook nog een keizer betrokken. Caesar Augustus, zijn paleis had hier ergens in Rome staan. Dan is er ook nog een zogenaamde Joodse koning, Herodes, die ook bij de geboorte betrokken was. En dan zijn er ook nog hele wijze mannen die uit het oosten kwamen. En dan is er ook nog een ster bij betrokken. En dan zeg ik wel een ster. Dat zijn we gewoon te zeggen. Maar in de Bijbel staat, het is zijn ster. Zijn ster. En Jeruzalem is erbij betrokken. Er is een hotelmanager bij betrokken, de herbergier. Engelen zijn erbij betrokken. En er zijn herders bij betrokken. En dan het allerbelangrijkste. De Heer Jezus zelf is erbij betrokken. Ja, zou je zeggen, ja, logisch, want hij is geboren. Ja, natuurlijk is dat zo. Nogmaals, Klaas had vanochtend gesproken over Jezus in het Oude Testament. Daar gaan we vandaag ook nog eventjes naartoe. We gaan naar Psalm 40, vers 7 tot en met 8. En daar staat, geweldige woorden. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom in de boekrol is over mij geschreven. Met andere woorden, Jezus zou komen. Hij zou geboren gaan worden. En wat vinden we in de Hebreeënbrief? Wat staat daar? Daarom heeft hij bij zijn komst in de wereld zijn geboorte. Slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild. En nou komt hij. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Dat wil zeggen, Christus is geboren of gaat geboren worden. Daar, zie je dat? Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld. Wat ik net zei, dat is de geboorte van Christus. Dit gaat over de geboorte van Christus. Geen enkel offer. Alleen het offer van het kruis was voldoende om de mensheid weer te verzoenen met Christus. Jezus zou geboren worden. En nu is het zover. Jezus gaat geboren worden. En dan gaan we lezen. Lucas 2, vers 8. En er waren herders in de streek, in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. Lucas 2 vers 12. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen hun welbehagen. Wat gebeurt er hier? Terwijl de engel nog bezig was om tot de herders te spreken en een en ander uit te leggen, vond er nog iets verbazingswekkender plaats. Je zal dan maar je ding doen, je zal maar herder zijn, ineens licht en er staat een engel naast je. En dan die engelenmacht, hoeveel het er waren, in ieder geval ontelbare engelen. En zo'n aantal engelen die ineens verschijnen, is eigenlijk ongekend in heel die Bijbel. En wat doen ze? Ze doen eigenlijk altijd wat ze altijd al doen. De Heer Jezus prijzen, of God loven en prijzen. En die hele hemel, die barstte los van vreugde om de geboorte van de Zoon van God. Dan moet ik terugdenken aan Maria, hè, aan die lofprijzing. En nu wij nog. We gaan even een kleine pauze nemen. In de zin van, we gaan een lied zingen. Joy to the world. Net zoals die engelen dat doen. Het is een kleine intermezzo. Maar we kunnen even de benen strekken. We wachten even op het koor. Tje.
Thank you.
Weet je waarom die engelen zo blij waren? De engelen, die kenden de Heer Jezus alleen maar als de tweede persoon van de Godheid in de hemel. Ze kenden hem alleen maar voor zijn menswording, voor zijn incarnatie. En daar in zijn woonplaats, de hemel, hebben ze zijn onuitsprekelijke glorie gezien en heerlijkheid gezien. En deze engelen begrepen ook wel dat de zondeval, het menselijk ras, de mensheid had veranderd in zondige, rebellerende mensen. En deze mensen keerden zich tegen God. Maar ze wisten ook dat God een weg tot verlossing en redding had bedacht. Een verlossingsplan. En die had door de geboorte van Christus daar ook in voorzien. En deze engelen, die waren diep bezorgd over de staat van zondaars die ongehoorzaam zijn geworden aan God. Ze vinden het heel erg als er mensen verloren zouden gaan. En ze zijn oprecht verontrust. Waarom? Omdat er mensen niet gered worden. Maar aan de andere kant kunnen ze ook ontzettend blij worden over één zondaar die spijt heeft, die berouw heeft over zijn of haar zonden. Zo zegt Jezus zelf. Jezus zegt, zo zeg ik, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Want dat is het. Het is uiteindelijk dat goede nieuws. Dat goede nieuws van de redding en van de verlossing. Dat zondaars redt. En dan kunnen ze samen met de engelen God ook alle eer en glorie brengen. Wat zongen ze ook alweer? Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Vrede op aarde in mensen een welbehagen. We gaan dit straks ook zingen als slotlied. Ere zij God. Dat gaan we dadelijk zingen. Maar ze zingen daar bij die herders God alle glorie toe. Daar in de hoogste hemelen staat er. En vrede op aarde staat er ook. Vrede op aarde, wat in vergelijking met de hemel de laagste plaats is. En deze engelen verkondigen met hun ontelbare zangstemmen vrede op aarde onder mensen in wie hij, God, een welbehagen heeft. Dat wil zeggen, het goede voor heeft. Over wie hij tevreden is. En wat is die vrede op aarde dan? Is dat de afwezigheid van oorlog of onmin? Nee, het is die vrede die voortvloeit uit de verlossing. En het is die vrede die komt uit de redding. En om het beter te kunnen begrijpen, is het misschien duidelijker om over reddingsvrede te praten of over verlossingsvrede te praten. Wij dan, staat er in Romeinen 5 vers 1, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Door wie? Door de geboren Heer Jezus Christus. Die vrede, die reddingsvrede met God, komt door het geloof in de Messias, de vredevorst. En dan gaat het verhaal van de herders verder. En het is geschieden, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is dat de Heere ons bekend heeft gemaakt. De Heere, dat waren toch de engelen, maar ze wisten drommels goed dat het de Heer God was. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje, liggend in de kribbe. En wat doen ze daarna? Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. Midden in de nacht klopte ze aan de deur. Misschien wel. En vertelde het nieuws. Wie zal het zeggen? En dan gaat de camera naar de wijzen uit het oosten. En die hebben ook allemaal hun eigen verhaal te vertellen. Die hadden zijn sterren gezien in het oosten. Weet je nog? En ze komen, en dan komen de drie wijzen aan in Jeruzalem. En vragen in Jeruzalem naar de geboorte van de koning van de Joden. Want ze willen hem aanbidden. En dan komen ze aan in Jeruzalem en dan zeggen ze dit. Waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Wat gebeurt er dan? Herodes, die zich koning der Joden noemde, dat helemaal niet was, raakte volledig in paniek. En niet alleen hij, maar ook heel Jeruzalem. Een koning. Wauw. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring. En heel Jeruzalem met hem. En wat doet Herodes dan? Hij roept alle overpriesters en schriftgeleerden bij elkaar. En wilde te weten komen waar de Christus geboren zou worden. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. En alle overpriesters en schriftgeleerden waren er allemaal over eens. Ze waren het volledig eens met elkaar. Waarover? De Heer Jezus zou geboren worden in Bethlehem. Onthoud dit gegeven even. Onthoud het gegeven. Ze waren het allemaal overeen. Ze zeiden tegen hem, tegen Herodes, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. Welke profeet? De profeet Micha. En Bethlehem, Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal, dat is interessant, mij voortkomen. Dierbare broeder van mij, die wees mij hierop. Die een heerser zal zijn in Israël. Uit u zal mij voortkomen. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Hier weer het bewijs dat Jezus God was en van eeuwigheid al bestond. Maar we gaan verder. En de wijzen zeggen tegen Herodes, nadat ze die informatie hadden ontvangen, dankjewel. En Herodes zegt nog zo amper zo, hey, geef mij even een seintje als je ze gevonden hebt, kom even terug, dan kan ik ook nog deze koning aanbidden. En nadat ze de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten hadden gezien, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. En toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En daar is die ster weer. Kennelijk had die niet de hele tijd geschenen. En kennelijk kenden de wijzen de profetie van Micha ook niet. Anders hadden ze niet naar Herodes hoeven gaan. En ja hoor, ze vinden het huis. Geen stal of ander onderkomen, nee, ze vinden het huis. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind maar met Maria, zijn moeder. En ze vielen neer en aanbaden het. En ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken. Goud en wierook en mirre. Maar als wij straks het lied zingen, kom laten wij aanbidden, dan mogen we ook deze scène voor ogen hebben. En trouwens, wie missen we hier? Wie missen we hier? Jozef. Maar wie nog meer? Ik zei net, onthoud. Wie waren het allemaal mee eens met al die, met elkaar? Dat waren die priesters. Ze wisten dat de Heer Jezus geboren zou worden in Bethlehem. Ze wisten het allemaal zo goed te vertellen. Maar geloven? Ho maar. Het interesseerde ze niets. Weet je waarom? Omdat hun geloof religie was geworden. En dan openden de wijzen hun schatkist. En gaven hun geschenken. En nu wij. Welke geschenken kunnen wij meenemen? En, en schenken en geven. Als wij gaan aanbidden, wat kunnen wij meenemen? Wel, ik denk dat we onze liefde kunnen meenemen. Onze dankbaarheid. Onze dienstbaarheid. Onze stille tijd kunnen we als geschenk meenemen. Maar het allermooiste geschenk wat je mee kan nemen is natuurlijk je hart. Ons diepste innerlijke, ons hele wezen mogen wij aan hem schenken, aan hem geven. En als je de Heer Jezus nog niet kent, zoals hij gekend wil worden, geef hem dan vandaag nog je hart. Heb er spijt van je zonde. Bekeer je van je zonde. Toon berouw, beleid ze. Dat wil zeggen, vertel ze aan de Heere God. Vertel ze aan de Heer Jezus wat je ooit aan zonde hebt gedaan. En het gevolg daarvan is dat je zal worden vergeven. Want als je in je zonde blijft, dan ga je daar onherroepelijk vandaag of morgen onderdoor. Maak alsjeblieft een nieuw begin. Neem de Heer Jezus aan en word gered en word verlost. Want dat is de allerbelangrijkste boodschap van Kerst. We gaan zo dadelijk een lied zingen, een medley. Waaronder ook het lied Kom laten wij aanbidden. En als wij dit mooie lied zingen en de Heer Jezus in de geest in ons hart aanbidden, houd dan in gedachten wat wij net over Maria hebben gehoord. Dat Magnificat van Maria. Dat God groot maken. Want aanbidding komt uit je diepste wezen. Aanbidding is oprecht. Aanbidding is op God gericht. Aanbidding bestaat niet alleen voor het moment, maar voor heel je verdere leven. Het is een manier van leven, zoals we gehoord hebben, waarin je God en Jezus en de Heilige Geest gehoorzaam bent. Door wat? Door hem met je hele leven te eren. Dan gaan we nu zingen. Medley, opwekking nummer 528.
Thank you.
We hebben zojuist de Heer Jezus aanbeden toen wij in gedachten aan de wieg van Christus stonden. En waarin wij in de wieg van de Heer Jezus keken. Zoals een paar keer gezegd, wij kennen het hele verhaal over het leven van Christus. Er gebeurt iets. We hebben, zoals een paar keer gezegd, wat ik net zei, we kennen het hele verhaal over het leven van Christus op aarde. We hebben in gedachten een kleine baby gezien. Met kleine handjes en beentjes en voetjes. Een tere, kwetsbare baby. En die handjes zouden later gaan genezen. Die handjes zouden later doven weer doen horen. En blinden weer laten zien. En die handjes zouden later allerlei wonderen doen. Brood vermenigvuldigen, vissen vermenigvuldigen. Maar ook door die kleine handjes zouden later grote roestige spijkers geslagen worden. Op zijn ruggetje zou later allerlei zweepslagen terechtkomen. Op dat kleine gezichtje zou later geslagen worden met vuisten. En bespuugd worden. En hij zou sterven en opstaan en naar zijn vader terugkeren in heerlijkheid en glorie. Dit heeft hij allemaal moeten doorstaan om ons allemaal te redden. En we zijn door dit kind gered en hebben het eeuwige leven gekregen. Ook dit is kerst. En dan gaan we zingen. Mary, did you know? laten we de ogen sluiten. Vader in de hemel, Heer Jezus Christus. Maak, Heer Jezus, onze ware aanbidders, echte aanbidders. Geef, Heer, dat onze houding deze kerst en iedere dag, elke dag, hierna een dag mag zijn van aanbidding. Aanbidding van U, onze God en Redder. We danken U dat U geboren bent en ons heeft gered en verlost. We danken U voor wat U nog gaat doen om anderen te redden. Misschien zijn er hier of thuis of in onze familie mensen die Christus nog niet kennen. Dan is dit een goed moment om de Heer Jezus te vragen om je te redden en te verlossen. Want daarom kwam Hij naar de aarde en werd geboren. Vader, maak ons allemaal echte ware aanbidders. Vul ons hart met lof en aanbidding zoals we net gezongen hebben. Kom, laten wij hem aanbidden. Geef, Heer, dat we ons hele leven een leven van aanbidding mogen leiden. We danken U voor al die mensen die ons tot voorbeeld zijn geweest en zijn. En mogen wij een vreugdevol, blij hart hebben dat spontaan U mag aanbidden en eren elke dag van ons leven. We danken U voor alle zegen, voor elk leven, voor elke gast en broeder en zuster in de gemeente. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.